Zullen we uit de Heilige Schrift lezen, Psalm 111, het schriftgedeelte waarin we ook de tekst voor de preek straks zullen vinden.
We lezen Psalm 111. Halleluja, ik zal de Heere loven van ganser harte, in de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot, zij worden gezocht van allen die er lust in hebben. Zijn doel is majesteit en heerlijkheid, en zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft degenen die hem vrees en spijzen gegeven. Hij gedenkt in de eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijner werken zijn volk bekendgemaakt. Hun gevende de erven der heidenen. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel. Al zijn bevelen zijn getrouw. Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid. Zijnde gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in de eeuwigheid.
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, iedereen die meekijkt, meeluistert. Wij beleven het kerkelijke leven tegenwoordig in seizoenen. Seizoenen die van elkaar gescheiden zijn door zomervakanties. Strikt genomen is dat onzin natuurlijk. Want de kerk houdt niet in de zomer een poosje op te bestaan. En natuurlijk krijgen wij nooit vakantie van ons geloof. He, alsof je af en toe Christus niet hoeft te volgen. Alsof je een poosje je zonde niet hoeft te belijden. Niet hoeft te bevechten. Niet dagelijks heel hard Gods genade in Christus nodig hebt. En daarop moet terugvallen. Ook in vakantietijd geldt dat de echte rust alleen bij hem te vinden is die gezegd heeft: kom alle bij mij. Alle die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Dat neemt niet weg dat in zo'n zomertijd toch wel een heleboel kerkelijke activiteiten zo'n beetje stil liggen. Maar die vakantietijd schiet weer op. Bouwvak is al een week voorbij, scholen gaan nu weer beginnen, jongens en meisjes. Nou, zo gaat het daarna door. Steeds wordt het leven weer een beetje normaler, ook het gemeenteleven, het vergaderseizoen voor de kerkenraden begint alweer, een poosje later gaan catechisaties volgen, verenigingen. En dan zeggen we een beetje september, nou dan draait het seizoen weer. En zo beleven we dat toch. Het is een nieuw seizoen. Nou, en daarom lijkt het me vandaag een nuttig moment om alvast eens een aanloopje te nemen. En om onszelf eens goed af te vragen, ja, en wat gaan we er nou van maken? Waar zal ik nou ook weer in zo'n nieuw seizoen mijn hart en mijn tijd aan geven? Of wil ik daar nog helemaal niet over nadenken? Ben ik iemand die zich maar liever laat leven door hoe het nou eenmaal gaat? En wat bij tijd vanzelf wel weer zal opslokken? Nou, dat is een heleboel. Of zou ik juist graag meemaken dat mijn geloofsleven en mijn kerkelijke leven in een nieuw seizoen er niet zwakker komt uit te zien en matter, maar juist enthousiaster, sterker. De tekst voor vanmorgen die kan ons denk ik motiveren om daar alvast eens goed over na te denken. Het zijn woorden uit een psalm die een toon aanslaat, die ook echt, broeders en zusters, de toon mag zijn van ons leven. En dat is de toon van de lofprijzing op God. En dan ook echt lofprijzing die je gewoonweg niet meer laten kunt. Zo enthousiast ben jij. Zo enthousiast raak je steeds weer over de Heere. Wat zo uitbundig is Psalm 111. Enthousiast over de Heere. Enthousiast over wat hij gedaan heeft. Enthousiast over wat hij nog doet. En in dat enthousiasme wil de psalmdichter ons mee hebben. Geloven, dat is wat hem betreft vooral loven. Van harte en uit diepe overtuiging jouw God lofprijzen. Met een lofprijzing die helemaal kleurt hoe jij in het leven staat. Nou, en de dichter van de psalm wijst ook aan wat die lof kan oproepen en sterker kan maken. En dat doet hij met name in onze tekst. Waarin hij het heeft over de grote werken van de Heere. En over het onderzoeken van die grote werken. Juist omdat je die werken zo bewondert en zo lief hebt. En dat je daar dus ook gewoon in dat onderzoeken plezier hebt. Nou, daarover ga ik preken vanmorgen. Met als volgend thema. Wie graag Gods grote werken onderzoekt, zal hem van harte prijzen. Dat is het thema. Wie graag Gods grote werken onderzoekt, zal hem van harte prijzen. Wij weten niet wie door de Heilige Geest gebruikt is om deze psalm te dichten, broeders en zusters, jongens en meisjes. We weten niet wanneer dat gebeurde. We weten ook niet wat de aanleiding ervoor geweest is. Maar één ding weten we wel. De dichter was een enorme enthousiaste dichter. Hij start zijn psalm met lofprijzing. En dan wil hij ons ook per se in mee hebben. En dan moeten we bedenken, de Heilige Geest zelf dus ook. Want die laat die man zo dichten en bewaart zijn psalm ook voor ons in zijn woord. De psalm begint al met een blij halleluja. Lof zij de Heere, betekent dat weten we allemaal wel. Ik zal, zegt hij, ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Nou, en de psalm loopt daar ook op uit. Zijn lof houdt eeuwig stand. Dus de psalmdichter die wil ons meenemen in lofprijzing die nooit meer ophoudt. En dat met hoe meer mensen, hoe beter, dat vindt hij ook. Vers 1 zegt hij dat hij zijn lof wil zingen in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. Dus waar die ook samen is met mensen die ook in de Heere geloven. Of het nu is in de grote volksvergadering waar de mensen van heinde en ver naartoe zijn gekomen. Of dat het op het tempelplein is voor een van de grote feesten. Maar waar die maar met gelovigen samen is, dan wil hij de Heere God prijzen. Groot maken. Want samen kerk zijn, volk van God zijn, dat draait om de lof op God. Het draait om de lof. Hoe? Door alleen te zingen. Nee, niet alleen natuurlijk. Maar het hoort er wel heel ruimschoots bij. En daarvoor geeft de dichter zelf het voorbeeld. En dat echt, broeders en zusters, jongens en meisjes, met een lied waarop die man zijn best heeft gedaan. Echt erop heeft zitten ploeteren om het knap en kunstig in elkaar te zetten. Want wat hem betreft is enthousiast zingen voor de Heere niet. Ik noem maar wat, het repeteren van een paar voorspelbare zinnetjes en wat blije uitroepen erbij. En nog eens een keer wat halleluja's er doorheen. Nee, zorgvuldig zet hij zijn lied in elkaar. En heeft dan inhoudelijk ook echt wat te vertellen. Dat is ook het hele mooie in Bijbelse lofprijzing. Hè? Dat in de Bijbel gaat in lofprijzing gaan gevoel en verstand altijd samen op. Sowieso een belangrijk gegeven in deze psalm. Daar kom ik straks nog wel op terug. Maar dus ook puur in de vormgeving heeft de dichter veel energie gestopt. Daar zijn blijde lofprijzing, zijn halleluja, volgt de dichter in de psalm het Hebreeuwse alfabet. In onze vertaling, hebben we al gemerkt, zien we steeds elke regel een vreemd woord staan. Alef, Beet, Kimel, Dalet, He, enzovoorts. Dat is het Hebreeuwse ABC. En dat is in vertalingen dan een herinnering aan wat de dichter in feite gedaan heeft, maar wat je in vertaling eigenlijk niet lukt om dat weer te geven. Dat is dat elke zin, of in deze psalm eigenlijk elke halve zin, begint met een woord dat als eerste letter de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet heeft. En de laatste regel begint dan ook met de laatste letter, en dat is de tau. Dat is dus iets waar die dichter goed over heeft moeten nadenken. Van hoe kies ik nou mijn woorden zo dat het lied natuurlijk verloopt en er toch echt zo in komt te staan wat ik wil bezingen. Terwijl hij dan steeds daarbij moest zoeken naar een passend woord dat weer begon met de volgende letter. We hebben meer psalmen die zo gemaakt zijn. Bijvoorbeeld de volgende, psalm 112. Wordt ook wel vermoed dat psalm 111 en 112 samen een soort tweeluik hebben gevormd. En daarom dezelfde vorm hebben gekregen. Psalm 111 om de lof te zingen op de Here en op zijn werk. En psalm 112 dan als geluk wens aan mensen die dat ook doen en die deze God gelovig dienen en zijn zegen mogen ontvangen. Ik wil maar zeggen, zowel qua tekst als qua vormgeving is heel goed over dit lied nagedacht. Want het loven van de Here, dat is meer dan eventjes emotioneel uit je dak gaan of zoiets. Nee, het gaat veel dieper. Dat komt echt op uit heel diep geraakt zijn door de Here, door wat je over hem te weten bent gekomen. En hoe dieper je daarin doordringt in je leven, hoe enthousiaster je wordt. Met enthousiaste lofprijzing in je lied, maar vervolgens dan ook, dat werkt dan door in je spreken, in je mentaliteit. Gewoon in heel je manier van leven. En dat zie je dicht bij elkaar gebracht in onze tekst. Onze tekst, vers 2, is, kun je zeggen, een lofprijzing op zich. Namelijk op de grote werken van de Here. Maar tegelijk wil dan die lofprijzing stimuleren dat je die werken dan ook beter nog wil leren kennen. Wat gebeurt dat? Dan zal dat namelijk jouw lofprijzing erop dan weer versterken. En dat zal dan weer een aansporing blijken om je nog intenser en met nog meer liefhebbende belangstelling te concentreren op wie de Here is of wat hij gedaan heeft. Ga zo maar door. Zo is het de bedoeling. In die elkaar versterkende wisselwerking. En de werken van de Here zijn groot, zo begint vers 2. En daarna gebruikt de dichter het grootste deel van de psalm om dat ook te laten zien. En dat hebben we gelezen, dat in de psalm benadrukt wordt hoe de werken van de Here schitteren. In Gods grote daden. Dat ze laten zien hoe indrukwekkend hij is. Er wordt gezongen over de gerechtigheid van de Here die altijd zal standhouden. Met andere woorden, zoals de Here gezegd heeft dat het leven op aarde hoort te gaan, zo zal het zeker ook gaan worden. En bezongen wordt hoe de Here ervoor zorgt dat zijn wonderwerken ook niet vergeten worden. Zijn genade wordt bezongen, zijn liefde. Uitkomend ook in de zorg van de Here voor zijn volk. Ook in het voedsel dat hij aan zijn volk geeft. De dichter zal daar wel gedacht hebben daarbij aan de bijzondere zorg van de Here in de tijd voor Israël in de woestijn. Met manna en kwakkels. Met water uit de rots. Maar ook aan later tijd, wanneer de Here toch weer uitredding bood uit tijden van hongersnood en droogte, wanneer zijn volk zich weer tot hem bekeerde. Er wordt gezongen over de trouw van de Here aan zijn verbond. Over de kracht waarmee hij hen een eigen land had gegeven. Bezongen wordt hoe wijs en hoe heilzaam zijn geboden zijn. Bezongen wordt zijn verlossingswerken. Bezongen wordt de eeuwigheid van zijn verbond. God is echt een indrukwekkende God in hoe sterk, in hoe veelzijdig, in hoe trouw hij bewijst. Dat hij echt is zoals zijn onzagwekkende naam uitdrukt, vers 9. De naam Yahweh, Heere met hoofdletters. De God die is zoals hij heet. Hij is die hij is, onveranderlijk trouw aan het doen wat hij gezegd heeft. Nou, om al die dingen, zegt de psalm, komt de Heere God onze liefhebbende en vertrouwende lof toe. Nou, daarvoor moeten we dus per se niet vergeten dat de Heere inderdaad zo is. Dat is een belangrijk punt, broeders en zusters. Want de lofprijzing in jouw leven zal mat worden, zal ook zoetjes aan gaan verdwijnen. Wanneer wij niet meer diep ervan onder de indruk zijn hoe de Heere zich heeft leren kennen. Hoe hij zich laat kennen en wat hij allemaal gedaan heeft en wat hij nog doet. Levenswijsheid begint altijd met vrees, met ontzag voor deze God. Zo staat er aan het eind van de psalm. Onder de indruk zijn van God, daarover overtuigd zijn dat het heel onmisbaar en verstandig is om goed naar zijn geboden te luisteren, dat is echt de instelling waarmee een mens goed en verstandig zijn leven kan opbouwen. Dan wordt je leven zinvol. En zo wil de Heer ons dan ook hebben en zien, graag. Gewoon mensen die in hoe ze zijn, in hoe ze doen, in wat ze vinden, in hoe ze zingen, in waar ze schuilen als ze het benauwd krijgen in het leven. En ga ze maar door. Mensen die in al die dingen, in al die omstandigheden de Heere eer aandoen. En tot lof van hem willen zijn. En dat lukt nooit als het niet diep uit je hart komt. En als het niet dus diep uit je hart komt, net als bij de psalmdichter, de werken van de Heere, die zijn groot. Ja, en daarvoor moet je die werken dus wel kennen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Dat wil je dan toch ook? Daar ben je dan toch nieuwsgierig naar? Daar heb je daar aardigheid en vreugde in? Ze worden onderzocht door alle die er vreugde in vinden, zegt onze tekst. Hoor je daar ook bij? Mensen die daar vreugde in vinden. Dat heeft bij de psalmdichter echt de klank van, ja, je wil de Heer echt graag kennen. En dat kennen met de warmte die het Bijbelwoord kennen heeft. Dus het bijzondere in de Bijbel, ik noem het al even. Daarbij gaat verstandelijk weten altijd samen op met gevoelsmatig ervaren. Dat kennen dat raakt, dat verandert wie je bent. Wat je vindt, wat je interesses zijn, wat je hartstocht heeft. Hart en hoofd zijn één in dat kennen van de Heere. Van wie hij is, van wat hij gedaan heeft. En dan echt met iets dat jou heilig plezier geeft. En het kan niet zonder. Het is voor de dichter van de psalm ondenkbaar om wel te zeggen in je leven, ik hoor bij de Heere. Ik leef in verbond met hem. Terwijl het je ondertussen helemaal niks interesseert wat hij gedaan heeft. Want de Heere God prijzen, blijven prijzen met heel weinig kennis van wie hij is, of wat hij gedaan heeft, of wat hij doet. Dat is volstrekt tegenstrijdig met elkaar. Juist omdat Gods werken zo machtig zijn, vragen ze er gewoon om dat ze gekend worden en overdacht worden en vervolgens geprezen. En broeders en zusters, jongens en meisjes, er komt een belangrijk punt. Dat komt jou nou nooit eens een keertje aanvliegen. Nooit. Nog sterker, dat moeten we goed in de gaten hebben van onszelf. Uit onszelf. Kijken wij als mensen helemaal niet met zoveel enthousiasme en vol lofprijzing naar het leven. Omdat in het leven zoveel van Gods grote werken te zien en te bewonderen zouden zijn. En herkend kunnen worden. Want wij menen als mensen dat we juist een heleboel dingen eigenlijk kunnen waarnemen die geen bewondering bij ons losmaken en lof. en dankbaarheid, maar eigenlijk meer kritische vragen. Of zelfs ronduit verwijten naar de Heere toe. En er vallen ons dus kennelijk hele andere dingen op dan de psalmdichter. Wij raken dan bijvoorbeeld meer onder de indruk van de onuitroeibare, zo lijkt het, de onuitroeibare macht van onrecht in deze wereld. Onrecht met, ja ook op het ogenblik toch, onrecht met griezelig veel gezichten. En dat loopt voor ons gevoel dan veel meer in het oog dan de rechtvaardigheid van de Heere God die altijd stand zou houden, volgens de psalm. Trouwens, heel veel van wat de Heere als rechtvaardig, als recht afgekondigd heeft, wordt door ons als mensen soms zomaar eigenlijk toch meer ervaren als oneerlijk of hard of voor mensen van deze tijd onhaalbaar. Gods wetten knellen ons dan meer dan dat ze ons als een soepel kledingstuk passen en goed vallen. De honger in de wereld maakt dan veel meer indruk op ons dan het voedsel waar de psalm het over heeft. En dat ja, duizenden jaren geleden ooit via een wonder een keer verstrekt werd aan een klein volk in een woestijn. Maar laten we nuchter zijn, vandaag regent het toch geen manna meer in gebieden waar trouwens helemaal niets regent. En het leven dooddroogt. En we zien de hulpeloze slachtoffers na natuurrampen. En van uitzichtloze oorlogen, vergrote branden, van terroristische aanslagen of vreselijke ongelukken. We zien zoveel landen in handen blijven van tyrannieke mannetjes die verslaafd zijn aan hun macht. Zoveel treurens valt er elke dag weer uit het nieuws te plukken. En ondertussen moeten we dan ook nog eens een keertje zo eerlijk zijn, dat het dan toch bepaald niet de christelijke kerk is. Gods eigen volk. Dat de toon weet te zetten in deze wereld. En de Bijbelse normen en waarden die kerk maar blijft verkondigen, ze gelden in de wereld van vandaag toch vaak als volstrekt achterhaald. Als zelfs schadelijk voor mensen. Wie heeft er nog behoefte aan de kerk? De kerk die zelf regelmatig beschaamd raakt door hoe ze het nieuws haalt met haar eigen schandalen en scheuringen. De kerk die aan deze wereld maar die dwaze boodschap blijft verkondigen dat het antwoord op al onze problemen hier een Joodse man zou zijn. Een Joodse man die als de meest verachtelijke mislukkeling aan het kruis zijn leven liet, bijna 2 millennia geleden. Ik wil maar zeggen, broeders en zusters, het is niet zo moeilijk om je heen te kijken en dan de Heere God helemaal niet aan het werk te zien. En hoe lukt het dan de psalmdichter wel om dan toch zo enthousiast te raken? Om wel vol ontzag, vol bewondering uit te barsten in lofprijzing. Diep gemotiveerd ook voor een leven vol lofprijzing aan deze God. Een leven vol toewijding aan Hem. Hoe lukt dat Hem? En hoe zou jou dat moeten lukken? Maar dat lukt alleen, broeders en zussen, jongens en meisjes, dat lukt alleen. Wanneer je net als de psalmdichter in onze tekst in je leven geconcentreerd en gericht bezig bent om het te leren zien en echt te overdenken wie de Heere is, wat hij gedaan heeft, wat hij doet, wat hij belooft en wat hij al heeft laten zien in het nakomen van zijn belofte. Dat moet je leren zien, want wij zijn namelijk, zo kun je zeggen, wij zijn sinds onze zondeval mensen met hele slechte ogen geworden. Mensen die zoveel zomaar niet zien dat er wel is. Die ook een heleboel dingen vertekend zien. Of donker zien. Ik zou kunnen zeggen, Psalm 111 dringt bij ons allemaal aan. Vergeet nou toch niet om je bril op te zetten. En om dan weer goed te kijken. Goed te kijken. En dan zie je het, God is er. God is er. Hij heeft al zoveel gedaan. Dat je moet blijven zien, dat je moet blijven kennen. Om hem te kunnen vertrouwen, zoals hij is. Ook uit zoveel dat de Heer gewoon vandaag nog steeds doet. Als je het me zien wil. En de bril om dat te kunnen, is, zegt de psalm, dat is de vrees. Dat is het respectvolle ontzag voor de Heer. En dus het kennen van de Heer vanuit hoe hij zich laat kennen. Hoe hij zich aan ons openbaart en hoe hij ons tot ontzag brengt voor hem. Namelijk zijn eigen woord. Zijn eigen woord dat ons heel anders en veel beter en veel dieper naar de werkelijkheid leert kijken. Heb je de bril van het woord op, ja, dan zie je het pas goed. Dan ga je het zien. Ja, een werkelijkheid die inderdaad bepaald niet meer een paradijs is. Zoals voor de eerste mensen. En daarom zien we ook vandaag nog zoveel gruwelijks en onrechtvaardigs en raadselachtigs en kapots. De machtige werken, de grote werken van onze zonde en de gevolgen daarvan. En van Satan en van zijn boze machten en van Gods woedend oordeel daarover. Het is allemaal te zien. Echt te zien en te ervaren nu. Maar dwars daardoorheen ook het hoopgevende werk van de Here. Wat er bijvoorbeeld in zijn schepping nog altijd indrukwekkend spreekt van hem als de grote schepper. Ik hoop, broeders en zussen, dat we toch ook op die manier in de afgelopen weken om ons heen hebben gekeken. Zo dingen bewonderden, ervan genoten. Wat treurig als we dan niet meer zouden weten te zeggen. Ach, ja, mooi hoor, maar gek hè, toevallig ontstaan. Ja, indrukwekkend mooi, soms onbegrijpelijk, maar ja, puur toeval. Strikt genomen zonder doel en zonder zin. En dat leert de Heer je toch heel anders kijken, veel dieper kijken. Zijn grote daden. Zijn intelligente ontwerp. Zijn vast regerende arm. De God van Genesis 1 is nog niets van zijn macht kwijt. En we leren ook naar de geschiedenis kijken. Leren naar onze geschiedenis kijken. We zijn daar tenslotte zelf ook een stukje van. Ja, een heel klein stukje. Hooguit enkele tientallen jaren durend stukje. Maar toch, de werkelijkheid waarin ik geboren ben. De werkelijkheid waarin ik leef, waarin ik werk, waarin ik lief heb, waarin ik lijd, waarin ik strijd, waarin ik sterf. Die werkelijkheid is veel groter dan dat ik zelf ben. Veel groter. Veel groter. God gaat al zo lang zijn weg met mensen. Hij is in deze geschiedenis zijn bijzondere weg met Israël gegaan. En dat is, zo kunnen wij nu bedenken, dat is op Christus uitgelopen. Zijn komst, op zijn werk. Ja, dat moeten we zien, broeders en zussen. Dat moeten we zien. Daar moeten we steeds weer naar kijken. Naar blijven kijken, overdenken, onderzoeken. Naar Christus blijven kijken als de leidende en de overwinnende Heer in deze wereld. Naar Christus die al eeuwen en eeuwen en eeuwen lang zijn kerk nog steeds vergadert. Nog steeds mensen tot belijdenis van zonde brengt. Mensen zo ver brengt dat ze naar het kruis toe vluchten. Als bedelaars om zijn genade. En het zal ook onze cultuur waarin wij leven. Die cultuur die zo graag radicaal wil afrekenen met alle mogelijke christelijke invloeden. Het zal die cultuur niet anders gaan, broeders en zusters, dan zoveel grote en kleine culturen die er zijn geweest. Soms ooit sterk waren, plaatselijk, soms wereldwijd. Maar die allemaal ook niets van Israëls God en van zijn Christus moesten hebben. Ze zijn verdwenen. En dat gaat met onze cultuur ook gebeuren. Ze zijn allemaal al verdwenen, maar de belijdenis en de lof op Christus, die wordt nog steeds tot de dag van vandaag over heel de wereld gevonden. Want Christus is namelijk de enige machthebber die niet opkomt en daarna vroeg of laat toch weer verdwijnt. En de roem en het recht waarvan de psalm benadrukt dat hij eeuwig zal standhouden, het wordt juist in Christus geweldig waar. Christus die heel deze geschiedenis met vaste hand naar vaders doel leidt. Als je het maar zien wil. En als je het maar zien kunt. Omdat je niet als mens maar puur op je eigen oppervlakkige indrukken en ideetjes en primaire behoeftes blijft afgaan, zoals zoveel mensen doen. Maar de grote machtige daden van de Heere onderzoekt. Ze steeds beter wil leren kennen en overdenken en begrijpen en delen met anderen. En prijzen. Dat is eigenlijk ook het onvergankelijk mooie van de Oud-Testamentische psalmen. Juist voor ons die God in Christus hebben leren kennen. Die in het Nieuwe Testament leven. Die Christus hebben zien komen en hem zien regeren. Juist voor ons. Dat heeft allemaal de psalmen niet verouderd. Zo van, wat je wel eens hoort van, ach, dat is toch ook nog maar gedempt Oud-Testamentisch licht. Daar zijn wij boven uitgegroeid. Nee, we zingen ze nog dieper. Nog meer uit de grond van ons hart, als het goed is. Juist omdat wij God in Christus kennen. En omdat wij weten hoe die in de psalmen bezongen grote daden van de Heere in Christus helemaal diepe glans en glorie hebben gekregen. En als het nou straks in het nieuwe seizoen, zoals wij dat beleven, nou toch ergens om moet gaan, broeders en zusters, dan zal het hier al moeten zijn. Zullen wij nou Gods machtige werken in Christus prijzen samen? Zullen we dat kunnen? En zullen we daarin zelfs groeien? Zodat de Heere van ons meer tot zijn eer gaat komen. En zullen we ze daarom zoeken en onderzoeken en overdenken en elkaar daarbij helpen en elkaar stimuleren? Zullen de preken dat hier kunnen doen? Omdat jij komt om er echt naar te luisteren in het verlangen God en zijn werk beter te leren kennen. En er daarom echt over nadenkt. Over napraat met elkaar. En zal dat ook kunnen omdat die prekende dominee zelfs ook echt zelf de Heere en zijn werken lief hebben. En daarom vanuit het woord onderzoeken. En de tijd daarvoor maken. En de tijd daarvoor krijgen. Wat hun gesprekken en hun preken en hun catechisaties en gaan ze maar door. Het wordt allemaal oppervlakkig gekost. Waar je eigenlijk niets meer aan hebt. Als ze zelf de gelegenheid niet krijgen en benutten. Om de werken van de Heere te onderzoeken. Met liefde. Met verlangen. Grote verbazing over Gods genade voor zondige mensen. Mensen zoals zij er zelf ook eentje zijn. En broeders en zusters, zal nou het komend seizoen zal ons eigen gemeenteleven eraan bijdragen. Omdat we samen steeds gemotiveerder raken om van je Bijbel lezen en van je gebedsleven veel werk te maken. Daar tijd voor vrij te maken en niet wachten tot dat tijdje je toerolt, want dat gaat namelijk niet gebeuren. Dus niet al door alle drukte van je leven en al scrollend over je smartphone voortdurend in je leven blijven zuchten. Ja, het zou eigenlijk wel anders en beter moeten, maar kom er niet aan toe hoor. Zullen dan nog catechisanten er zijn die van de ouders de kans maar krijgen om hun domineeën, wat erger is, hun God te vermoeien met, oh, ik had zoveel schoolwerk, zusje was jarig, oh, ik wist niet wat we leren moesten hoor. Wil je niet zielsgraag dan dat zij steeds beter ontdekken dat we een God hebben van grote werken? En dat je alleen wanneer je die in je hart leert kennen en begrijpen en prijzen goed in het leven terecht kunt komen? Laat staan erna. Gods grote werken met liefde en plezier onderzoeken. Wat zal ons gelovig amen op wat de psalmdichter daarover zingt? Ons bijbelstudiewerk, ons verenigingsleven een diepgang geven. en het toelopen zorgen. Niet omdat we allemaal zulke studiebollen en boekenwormen moeten worden. Maar als er nou toch iemand in je leven is die jij beter wil leren kennen, steeds beter, dan is het toch je eigen Vader in de hemel. Je moet er dan toch niet aan denken dat hij een vreemde voor je wordt. Dat je zijn liefde, zijn genade kwijtraakt. Dat jij aan de gevolgen wordt overgeleverd van het kwaad dat ook nog altijd in jouw eigen hart huist. En dat jij door wat jou aan moeilijks en verdrietigs en pijnlijks overkomt, gelijk ontredderd raakt. Omdat je eigenlijk niet weet waar je het zoeken moet in je leven. Bij wie je het zoeken moet. En dat je ook met je mond vol tanden staat gelijk bij de kritische en ook heel begrijpelijke vragen van andere mensen. Die ook worstelen met hoe de werkelijkheid van het leven in elkaar steekt. Maar dat nog doen zonder God in Christus te kennen. De machtige daden van de Heere liefhebben en onderzoeken. Oh, wat zullen daarvoor kerkdiensten belangrijk voor jou worden? Kerkdiensten waar echt het woord voor je open gaat. En Christus dichtbij je gebracht wordt. Dat woord dat zijn eigen geest gebruiken wil om in jouw hart en in jouw leven lofprijzing los te maken die jouw God en Vader zo toekomt. De lofprijzing waarom de Heere mensen heeft bedacht en gemaakt en verlost uit genade. Want we hebben een geweldige God, hè? Een geweldige God. Zo vol liefde en genade. De enige, echt de enige die alle kwade machten aan kan die ons leven hier nu nog bedreigen en bederven. De enige die ons leven draagt. En zin geeft, een toekomst biedt. Als nou een goede vakantietijd, broeders en zusters, jongens en meisjes. Als nou een goede vakantietijd jou nou daarvoor eens gemotiveerd mocht hebben. Voor een nieuw seizoen waarin je alleen maar meer van de Heere zult gaan houden. Omdat je hem daarin nog beter zult leren kennen. En dat het ook echt kan lukken. Omdat jij jezelf niet langer toestaat dat er weer niets van terecht gaat komen. Van het onderzoeken van Gods grote werken, van jouw eigen God. Laten onze levens toch steeds mooiere lofoffers mogen worden voor hem. Het komt hem meer dan toe. Amen.